Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad alle van harte welkom in deze eredienst op de zesde Lijdenszondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Meeuwse uit Sliedrecht zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke, de heer Max Zwaan, is ernstig ziek en ziet zijn einde naderen. Mevrouw Ali Verhoeven mocht afgelopen week weer thuiskomen. De voorbeden in de gemeente zullen plaatsvinden in de avonddienst door dominee Van Maurik. Maar ook de zieken uiteraard van harte in uw persoonlijke voorbeden aanbevolen. Verkiezing ambtsdragers. Tijdens de afgelopen dinsdag gehouden verkiezingen is broeder Maarten Baars verkozen tot ouderling kerkrentmeester. Hij heeft tot woensdag 20 maart de tijd om een beslissing te nemen. We bidden voor hem om wijsheid en leiding. Ook voor de niet gekozen broeder Arjan Kik vragen we uw voorbeden. Catechisaties. Aanstaande dinsdagavond is er de afsluitavond van de catechisaties. Iedereen van harte welkom vanaf 16:45. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief. Avond alleenstaanden. Vanavond na de dienst zal er weer een avond voor alleenstaanden worden georganiseerd. Alle alleenstaanden van de gemeente van harte welkom in de Damsteen. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor Stichting Gaven. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in deze maand bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 31, vers 11 en 12. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Gemeente, dat gaan we zingen in de berijming van Psalm 69. Het eerste en het tweede vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En ook het tweede vers. Psalm 69, vers 1 en 2. Gemeente, stellen we ons eerst onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. Daarna we zingen op Psalm 118, het 119, het achtste vers. Ik zal de God bepeinzen in uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, het achtste vers. We zingen naar de wet van de Heere die we vanmorgen horen uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes, spreekt nu tot ons. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. De vreemdeling die bij u verblijft moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Jezus, die deze geboden volkomen volbracht heeft, antwoordde op de vraag: welke is het eerste van al de geboden? Jezus antwoordde en zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: dit is, zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eerst samen bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, deze stille zondagmorgen hebt u uw gemeente hier en op zoveel andere plaatsen bij elkaar geroepen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. In deze lijdenstijd mogen we nadenken over wat het u gekost heeft, Heer Jezus Christus, om uzelf te geven tot een rantsoen voor velen. Dat u zelf overgaf tot in de dood die wij verdiend hadden. En we bidden van u, laat het evangelie van het kruis van onze Heer Jezus Christus zo nieuw voor ons zijn, dat we erbij staan in verwondering, in aanbidding, om daarin uw zondaarsliefde te zien, dat u, o God, uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem voor ons allen overgegeven. Maar dan zien we ook hoe groot onze zonde en ellende is. Eer dat u ze ongestraft liet blijven, hebt u ze gestraft met de bittere en de smadelijke dood aan het kruis van uw eigen Zoon. Dan staan we op heilig land. En we bidden van u, kom zo met uw Heilige Geest in ons midden en woon en werk in onze harten, opdat het evangelie van genade van u weer zo nieuw en vernieuwend mag werken tot de verheerlijking van uw naam, maar ook tot zaligheid. En als het nodig is, tot ontdekking en tot bekering en tot vernieuwing. We zijn hier bij elkaar in de dienst van u. En we lezen het woord van u. Kom dan met uw geest en verlicht ons verstand wat zo duister is. Omdat we ook verstaan zullen de dingen die ons van God geschonken zijn. U weet wat we nodig hebben. U kent ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. De jongeren, de kinderen, de ouderen. Zij die met ons verbonden zijn en zo met ons één gemeente vormen. Dichtbij of verder weg. U weet uw woord wel thuis te brengen. Vertroost het hart wat schrijend tot u zucht en tot uw vlucht. En verheerlijk zo uzelf, dan zal deze dienst ook een eredienst zijn tot de lof van uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Neem dan al het onze weg. We sjouwen zoveel mee naar de kerk. En onze gedachten gaan terug naar gisteren en eergisteren. En we zijn al bezig met morgen en overmorgen. Maar u zegt rust. Rust bij mijn woord en geef in het heden van uw genade die rust in u, met u, door u. Omdat ons leven zo door woord en geest geregeerd wordt, ook deze dag en al de dagen van ons leven. Verlos ons van alles wat we missen moeten. En laat op en onder de kansel ervaren worden dat u er bent. Dat u erbij bent met uw Godheid en met uw genade en met uw majesteit en met uw Heilige Geest, zoals we dat toch belijden. En geef dat we het ook merken, Heere. Verlos ons dan van al het onze. En hoor ons als u dit alles bidden in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift in het Oude Testament. Twee gedeelten. We lezen eerst uit Psalm 22 en daarna uit Jesaja 53. In Psalm 22 lezen wij de eerste 12 versen. Gebed in aanvechting staat er hierboven. Dat is een psalm van David voor de koorleider op de hymne van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze trekken de lippen op. Ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, want vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vervolgens lezen wij Jesaja 53. Het bekende hoofdstuk over de lijdende knecht van de Heere in Jezus vervuld. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet, en als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekten, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allemaal schapen, wij keerden ons iedere naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij zou de angsten uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen, en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Psalm 22... Psalm 22, het zevende vers, waar we lezen: ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Ik wil met u letten op dit beeld dat gebruikt wordt, het beeld van een worm, geen man. En vervolgens letten we op de betekenis van dit beeld, een smaad van mensen en veracht door het volk. Voordat ik u Gods woord bedien, gaan wij uit de berijming van Psalm 22 onze tekstwoorden uitzingen. Psalm 22, de versen 3 en 4. U smeekt en zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Psalm 22, de versen 3. En 4. gemeente, ik noemde u als tekst voor de preek op deze zesde Lijdenszondag. Psalm 22, het zevende vers. Waar we lezen, maar ik ben een worm, geen man. Een smaad van mensen, veracht door het volk. Naar aanleiding van deze woorden letten we eerst op het beeld wat gebruikt wordt. Een worm, geen man. En vervolgens zien we de betekenis van dit beeld. Een smaad van mensen, veracht door het volk. Dus we letten eerst op dat beeld, een worm. Gemeente, we gebruiken soms namen van dieren voor mensen. We hebben van die spreekwoorden waar mensen met dieren worden vergeleken. Misschien zei je moeder wel eens tegen je aap van een jong. Of dan zeg je mijn vader een beer van een vent. En iemand die je dom vindt zeg je het is net een kip zonder kop. Of zo dom als een ezel. Er zijn heel veel vergelijkingen van mensen met dieren en dan wijzen ze vooral op het karakter van de mens of wat hij doet of hoe hij denkt. En dan wordt het vergeleken met een dier. Soms gaan mensen met elkaar om als kat en hond, wordt er dan gezegd, in het samenleven. Je kunt zo glad zijn als een aal, maar als je heel veel kunt doen, dan zeg je het is net een duizendpoot. Maar ja, dat is een coole kikker. Ach, zo kan ik wel even doorgaan. Er zijn ontzaggelijk veel namen. En namen van dieren die met mensen en met hun karaktertrekken verbonden zijn. Is dat ook zo met Jezus? Wordt Jezus ook vergeleken met dieren? Kan toch niet? Maar wacht eens even. Als Jezus met Nicodemus in gesprek gaat, dan zegt hij, Nicodemus, moet je eens luisteren. Je weet toch van die geschiedenis, zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En ook de kinderen kennen die geschiedenis, denk ik wel. Het volk gezondigd had en de Heer stuurde vurige slangen. En als je door zo'n slang gebeten werd, soms in je voeten, ja, dan kreeg je koorts en het duurde niet zo lang of je moest eraan sterven. En heel veel mensen stierven door die beet van die slang. En toen moest Mozes van de Heer een slang van koper maken en die heel hoog opricht op een stang. En iedereen die naar die koperen slang keek en gebeten was, die werd genezen. Alleen door te kijken naar die slang werd je weer beter. Zo, zegt Jezus, moet ik verhoogd worden. Opdat ieder naar mij zal kijken die gebeten zijn door die slang. En dat is in het paradijs al gebeurd, dat we door die slang gebeten zijn. Dodelijk gebeten. Kun je dan verlost worden? Ja, zoals Mozes. Zo wordt Jezus als een slang verhoogd, zoals Mozes dat gedaan heeft. Ach, we lazen net u Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Jezus vergeleken met een lam en met een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Een lam. Als Johannes de Doper bij de rivier staat, ziet hij Jezus komen. Er komt een man aan van 30 jaar. Hij zegt, zie, het lam van God. Wat? Dat is toch een man, dat is toch geen lam? Zie het lam van God. Hij vergelijkt Jezus met een lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe kan dat dan? Lam en zonde. Ach, dan moeten we ook weer terug naar de geschiedenis van het uittocht van Israël uit Egypte. Toen moest er een lammetje geslacht worden en dat bloed aan de zijposten en aan de bovendorpel gesmeerd worden. En God zei, als ik dat bloed, het bloed van het lam zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Er is leven achter het bloed van het lam. En ja, Paulus zegt, ons Pascha is voor ons geslacht. Dan wijst hij ook op Jezus. In het laatste Bijbelboek wordt Jezus nog een keer het lam genoemd. Het lam dat in staat is om die boekrol te openen. Maar ook, hij is de leeuw uit de stam van Juda. Als Jezus vergeleken wordt met een dier, gaat het vrijwel altijd over zijn lijden en sterven. als een slang, als een lam, maar toch de overwinning als een leeuw. Jezus als slang door op hem te zien om genezing te vinden. Jezus als lam om te zien dat hij geslacht werd op Golgotha. Maar Jezus als leeuw die de overwinning behaalde en opstond uit de dood. En nu gaat het in onze tekst ook over zo'n vergelijking, maar nu met een ander dier. Een worm. Ik ben een worm en geen man. Nou, Jezus vergeleken met een worm, is dat niet een beetje, ja, dat zou je toch zeggen, dat kan toch niet. Jezus en een worm, daar kun je op trappen. Dat is een dier zonder skelet en zonder panzer. Je ziet hem inmiddels alweer op het grasveld stampen en dan komen de wormen naar boven. Regenwormen. En David zegt, zo'n worm ben ik nu en geen man. Nee, natuurlijk is hij werkelijk geen worm. Hij is echt wel een man. Het is figuurlijk spreken. Hij vergelijkt zich met een worm, met een dier wat zo machteloos is en helemaal niets kan en door de mensen vertrapt wordt. Want, zegt hij, en we lazen het in Psalm 22, op u hebben onze vaderen vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Ze hebben u aangeroepen en ze werden gered. Zij maar, zegt u dan, ik ben een worm en geen man als een tegenstelling. Hij ziet zijn geringheid en zijn machteloosheid. En een worm heeft ook te maken met rottingen, met dood. Van de wormen gegeten worden. Ik ben een worm. En toch gaat het in deze psalm niet over zo'n regenworm. Het gaat in deze psalm over een heel ander worm, een heel ander diertje. In het Hebreeuws is het woord voor regenworm rima. Maar dat woord wordt hier in deze psalm niet gebruikt. Het gaat hier over een ander dier. Een Hebreeuwse naam is Tolaat. Tolaat. En dat is dezelfde betekenis als het woord karmozijn. Deze worm wordt ook wel karmozijnworm genoemd. Ofwel een crimsonworm. Als je het interessant vindt, kunt u op internet daar meer over vinden. Een aparte worm, meer een insect dan een worm. Ik ben een worm, geen man. Dus er is in de Bijbel onderscheid tussen twee soorten wormen, minstens. Die regenwormen waar ik het over had, maar ook deze bijzondere worm. Die Tola at, met de kleur van karmozijn, vuurrood. Karmozijnworm. En die naam vinden we in meer teksten weer terug. Juist waar het gaat over de werkzaamheid van dit diertje, van deze worm. In Jesaja 66, waar hun worm niet sterft. En Israël wordt vergeleken met een wormpje van en een volkje van Israël. En David zegt hier zo iemand ben ik nu, een worm, geen man. Dit insect wordt op bomen en op takken gevonden. Het mannetje ziet er heel anders uit. Het mannetje heeft vleugels en het mannetje kan ook vliegen. Maar dat vrouwtje hecht zich aan een boomstam of een tak vast. En dan kan ze er niet meer af. En ze worden gevonden door mensen die ze zoeken aan de bloedrode kleur. En dan worden ze van de bomen afgeschrapt, vermengd met poeder en met azijn. Wordt daar een verfstof van gemaakt waarmee textiel geverfd wordt. Van de karmozijnworm. Ook wel scharlaken genoemd. En purper. Dure stoffen. Koninklijke stoffen. Bij de tabernakel lezen daarvan en bij de inwijding van de tempel door Salomo wordt er ook van zulke soort kleden genoemd. Van blauwpurper en roodpurper en karmozijnrood. Het werd gebruikt. En we kennen ook het beeld van Rahab, die hoer uit Jericho. Die heeft een scharlakenkoord uit haar venster neergelaten om herkenbaar te zijn waar ze woonde als Jericho zou instorten. Een karmozijnworm. Dat Het vrouwtje hecht zich, zei ik, aan de tak aan een boom vast en ze kan er niet meer af. En ze maakt een hard schild om de eitjes te beschermen onder zich. En die larven onder haar lijf, die gaan zich voeden. Je gelooft er bijna niet wat gebeurt met het levende lijf van de moeder. Die larven die eten als het ware hun moeder op. En die moeder sterft daarvan. En als die moeder sterft, verandert haar kleur in een bloedrode kleur als scharlaken. En iedereen kan dat zien en ook die jonge larven die verschieden van kleur. Die moeder sterft. En die moeder wordt na 3 dagen veranderd van kleur. Na 3 dagen trekt dat rode weg en wordt ze spierwit. En als een vlokje, sneeuwvlokje, valt ze van de boom op de grond. U begrijpt de symboliek al. Als David het heeft over een worm en geen man. Dat juist in de beschrijving van dit diertje het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus zo duidelijk gemaakt wordt. Daarom letten we vervolgens op de betekenis van dat beeld. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Gemeente, Psalm 22 is een psalm van David. En dat was nog ruim 1000 jaar voordat Jezus geboren werd. Over wie heeft David het dan? Heeft David het over zichzelf? Jawel, hij dichtte deze psalm in de nood van zijn leven en David heeft wat nood gekend. We kennen dat uit zijn geschiedenis wel. Hoeveel jaren heeft hij moeten vluchten voor Saul, zijn leven niet zeker, terwijl hij al gezalfd was tot koning. En toen hij helemaal koning was, stond zijn zoon Absalom tegen hem op en verdreef hem van de troon in Jeruzalem. Zijn eigen zoon. Wat heeft hij veel moeite, veel zorgen gekend, oorlogen gekend. Wat is hij bedrogen en vervolgd geworden, zelfs door zijn liefhebbers. En daarom zeggen we, ja, deze psalm 22 is toch eigenlijk een lijdenspsalm. Zo begint hij toch met de woorden. Ja, Jezus kende deze psalm. Jezus kende het leven van David. Jezus wist ervan. En David heeft profetisch als het ware van Jezus gesproken. Hij had het over zichzelf. Over zijn eigen leven. Als hij keek naar zijn voorvaders. Zij hebben op God vertrouwd, zijn gered. Ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm. Ik ben geen man. En toch. En toch. Van God verlaten. Ik riep, maar hij hoorde niet. En toch riep ik, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat riep Jezus in de grootste duisternis die deze wereld ooit gekend heeft. Mijn God. Nee, David kon God wel kwijt zijn, want hij luisterde toch niet naar zijn geroep, was zijn ervaring. Maar God was David niet kwijt. Waarom hebt u mij verlaten? Als Jezus dat roept aan het kruis, met zijn waarom schreeuw naar de hemel toe, wist hij dan niet waarom? Jazeker. Jazeker. Uw wil geschieden. Ik zal die drinkbeker drinken tot de laatste druppel toe. Vrijwillig is hij naar Gabata en naar Golgotha gegaan. En hij liet zich kruisigen. Jawel, heeft hij beker leeg gedronken, daar aan het vloekhout van het kruis. Maar toch, mijn God, van God verlaten. Weet u misschien uit het avondmaalsformulier, daar staat deze zin ook in Psalm 22. Waarom? Daar staat er de verklaring achter. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen worden. Daarom werd hij van God verlaten. Opdat wij, ook in de roep, mijn God, nooit van God verlaten, ook al kan het gevoel wel eens anders zijn. David voelde het van God verlaten te zijn, maar Jezus, Jezus was het werkelijk. Werkelijk van God verlaten. Dus we zien David in deze psalm meer als profeet. Als profeet spreken en zingen van zijn grote zoon, Davids grote zoon, Jezus Christus. En dan is deze tekst die David op zichzelf toepaste, in vergelijking tot zijn voorvaderen die door God verhoord waren. Ik ben een worm, geen man. Dan zegt hij, het gaat over Jezus. Ik ben een worm, geen man. Een smaad van mensen, veracht door het volk. En daarom klinkt deze psalm ons zo bekend, vanwege de woorden die Jezus gebruikte aan het kruis. De klacht door David geuit, is dat ook niet de klacht van Jezus Christus? Ik ben een worm, geen man, veracht door het volk. Jawel, en een smaad van mensen. Een worm, nietigheid, verachting, krachteloosheid. Een smaad van mensen. We lazen het Jesaja, hij was veracht. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Want wij dachten, hij is door God geplaagd en verdrukt. Maar hij is als een lam ter slachting geleid, als een schaap stammeloos. Voor zijn scheerders deed hij zijn mond niet open. Een worm, geen man, ja toch wel een man. Maar dan een man van smarten, bekend met ziekte. Ter slachting geleid. Catechisanten hebben wel eens gevraagd, en misschien vragen ze het nog wel. Ja, dat is allemaal wel erg en we hebben die lijdenstijd en het is bijna weer voorbij gelukkig. Want daar word je zo depri van. Het gaat altijd maar over lijden en sterven en pijn. En trouwens, wat hebben wij ermee te maken? Dat heeft Herodes toch gedaan. En Caiaphas en Pilatus. Wij waren er toch niet bij. Wat heb ik te maken met die dood van Christus aan het kruis? Het is wel een verhaal waar je tranen van in de ogen krijgt. Zo iemand, maar net 33 jaar en alleen maar goed gedaan. En dan aan het kruis genageld en gedood. Dus aan de vrouwen op de weg, op de Via Dolorosa, te huilen vanwege deze jonge man. Maar Jezus stopt en zegt, vrouwen, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het ruwe hout gebeuren? Dit doen ze aan mij. Huil over uzelf. Is er een reden om te huilen? Ja, niet over Jezus. In de profeet lezen we een ieder klagen vanwege zijn zonden. Deed u dat al? Bent u wel eens op Golgotha geweest? Trouwens, niet letterlijk bedoel ik, maar zoals Luther zegt, ik stond aan de voet van het kruis en toen, wat zag ik toen? Toen ging hij zingen. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. We hebben geruild, we hebben geruild. Dat zie je op Golgotha. Die bekende tekst die de kinderen ook kennen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief dan? Zo lief dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Omdat in ieder die in hem gelooft, wie dan ook, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Gods liefde, geopenbaard in de dood van zijn zoon. En daarom hebben we het over het vieren van het avondmaal. Dan vieren we de gedachtenis van de dood van Jezus Christus. Hoe kun je dat nu ooit vieren? Als je niet ziet, ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan gaat hij de dood van onze dood in die wij verdiend hadden. U kent het gedicht van Revius wellicht. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk uw togen voor het gericht. Nog die versmadelijk uw spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht. Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. Of over uw rokzaam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng daarmee u ging gebonden. De nagel en de speer, de geestel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied. Helaas, om mijn zonden. Dan word je er helemaal bij betrokken. Alsof je er zelf bij stond met het schreeuwen, kruisig hem. We willen niet dat deze over ons koning is. Of bent u daar te goed voor? Te vroom voor? Te gelovig voor? Omdat u denkt dat u geen zonden hebt. Of u redeneert maar wat, ja, hij mijn zonde, het is allemaal, kom allemaal in orde hoor. Hij heeft een kruis gestaan. Zonder uw zonden te kennen en te belijden. Dat hij de dood daarvoor inging. Zo erg vindt God de zonde tegen hem. En daarom horen we iedere zondagmorgen ook de 10 geboden. We horen de wet. Omdat ons verontmoedigen zullen in erkenning. We hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Het zijn onze zonden die hem aan het kruis sloegen. Die spijkers door zijn handen. Dat zijn mijn zonden. Spijkers door zijn voeten. Dat is mijn schuld. Dat heb ik gedaan. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die dode kroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Het is voor mij geschied. Ja, dan worden lijdensweken, hoogtijdagen, in het overdenken van de dood van onze zaligmaker, die de dood inging om het leven te verwerven en om dat leven ook uit te delen. Een worm, geen man, een smaad van mensen, veracht door het volk. Hij heeft zich vernederd door de dood aan het kruis. Smaad van mensen. Ja, dat leest u deze dagen wellicht ook uit Johannes en uit de andere evangeliën. Wat de opstanders op Golgotha gezegd hebben. Hoe ze hem gesmaad hebben. Toen hij riep, Eli, Eli, lama sabachthani. Toen zeiden ze, oh, laten we wachten tot Elia komt om hem van het kruis af te halen. Zo spotten ze met hem als koning. Kom af van het kruis als je de koning van de Joden bent. Smaad van mensen, veracht door het volk. En Jesaja zegt, we lazen dat we hebben hem niet geacht. Dat betekent niet op waarde geschat. Hem geen achting toegebracht. Een worm, geen man, smaad van mensen, veracht door het volk. Door het volk van toen. Of door het volk van nu? Ik kom nog eens dichterbij. Heb ik hem niet op waarde geacht? Heb ik hem dus ook veracht? Dan denken we, nou, dat valt wel mee. We zitten toch in de kerk en we horen toch de evangelie en vindt het helemaal niet erg en zo. Veracht, niet op waarde geacht. Omdat we zelf zoveel willen doen en zoveel op onszelf vertrouwen. En niet alles, alles op de Heer Jezus Christus zetten. Omdat hij alles, alles volbracht heeft. Dat heeft van datzelfde kruis geklonken. Toen de duisternis verdwenen was, klonk daar met krachtige stem. Het is volbracht. Een geweldige symboliek. In deze paar woorden van Psalm 22. Ik ben een worm, geen man. Het gaat over het sterven van Jezus. Die daardoor een eeuwige verlossing heeft aangebracht. Jezus werd aan het kruis genageld. Vast eraan. Nee, hij kon er niet af. Kun je zeggen, ja, maar hij had toch alle macht, hij had toch zo... Nee, hij kon het niet. Het was de wil van zijn vader om die beker leeg te drinken. Hij was er dan vast genageld. Kom er vanaf en we zullen nu geloven. Nee, zoals die worm aan die boom vast zat. Zo zat Jezus vast aan het kruis en stierf hij aan het kruis. Zoals die moederworm stierf voor haar larven. En die larven, die leefden van het lichaam van hun moeder. Het levende lichaam, zodat die moeder stierf. En Jezus zegt tegen het volk, Mozes, manna kwam uit de hemel, maar dat is voorbij. Maar ik ben het levende brood, wat uit de hemel is neergedaald, opdat u leeft en niet sterft. En wie daarvan eet van het brood van het leven, zal nooit meer honger hebben. Want het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees. Net als die moederworm. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Mijn vlees is het waarlijke voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Die worm, die boom beschermt haar nageslacht als met een panzer. Zo heeft Jezus zijn kerk bewaard. Hij bad in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik heb niemand verloren van degene die u mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard in uw naam. Maar ja, die moederworm sterft. En dan verandert ze van kleur. Ze wordt definitief rood. Karmozijnrood. Zo rood als bloed. Ja, zegt Jezus, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Zonder bloedstorting geen vergeving. Hij gaf zijn leven. Ik ben een worm en geen man. Een man van smarten. Veracht, niet geacht. Hij sterft de dood en het bloed stroomt langs de kruispaal. Hij gaf zijn leven, maar dan, na het sterven, verandert het dode lichaam van de moeder in een witte gel, een witte wol. En na de derde dag valt ze als een witte wolk, een wit watje op de grond. Ja, zei Jesaja. Die zag het als het ware ook al. Als een worm. Geen man. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Door de dood heen is er opstanding. Op de derde dag, verlossing, opstanding, leven. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Wit als sneeuw, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Verlossing, vergeving. Als mensen die rode stof zien, dan wordt het van de boom geschrapt. En wordt het bewaard als een kleinood en wordt ermee gewerkt. Bloedstorting, vergeving. Een worm, geen man, smaad van mensen, veracht door het volk. Zo zien we deze worm, dit insect, als een beeld van het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat mannetje dan. Dat mannetje heeft vleugels en vliegt om die boomstam heen. Houdt als het ware het vrouwtje in het oog. Ik las in een verklaring, misschien een beetje ver gezocht. Wordt dat mannetje vergeleken met de Heilige Geest. De Heilige Geest die het uit Christus neemt om ons te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die zweefde over de wateren bij de schepping. Die geest die uitgestort was op alle vlees. om te getuigen van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hoe dan ook. Het is een beeld uit de schepping, een beeld uit de biologie. Een worm, geen man. En daarom moeten we het lijden, dat zingen we zo vaak in deze tijd. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden als een worm. En als geen man, een smaad van mensen, veracht door het volk. En toch, we hebben Jesaja 53 doorgelezen. Want het welbehagen van de Heer zal door de hand van deze worm, deze man, deze zaligmaker gelukkiglijk en gelukkend voortgaan. Want hij heeft voor overtreders gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Woorden uit de psalmen klonken vanaf het kruis van Golgotha. Waarom hebt u mij verlaten als een worm? Geen man, opdat onze hoop en onze verwachting alleen op God zal zijn. In alle omstandigheden van ons leven. Zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom blijven onze harten in de grootste smarten. In de Heer gerust. Amen. Gemiddag gaan we zingen op Psalm 33. Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het tiende vers. Laten we samen danken en bidden. Heer, wij mogen u danken dat het evangelie van Jezus Christus de gekruisigde opnieuw mocht klinken. U legt het aan ons hart, omdat ons geloof en onze hoop op u alleen zal zijn. We hebben al zo vaak gehoord van Golgotha. Maar Heere, geef dat het voor het eerst of weer opnieuw tot ons mag doordringen wat daar gebeurd is. Op het keerpunt van de geschiedenis. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zal u ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Want van u zijn alle dingen, de kleine in ons leven, de grote dingen en het grote wereldgebeuren. Alles ligt in uw hand, ook al zien we het vaak niet. en geloof het soms niet. Nochtans bent u die regeert over de volkeren van deze wereld, ook daar waar oorlog is. En we bidden om vrede. Laat de kanonnen zwijgen. Laat die raketten niet meer vliegen. Laat de bommen niet meer vallen. Wilt u leven sparen, Heere? U weet al hoe dat moet, want ook de groten der aarde, zoals wij ze noemen, regeren toch bij de gratie van u. U sprak te midden van de storm, zwijg, wees stil, wil te midden van de stormen van het leven zo spreken met macht en majesteit. Daar bidden we ook voor miljoenen mensen die vluchten, miljoenen die honger hebben, ook deze dag. Ontferm u, Heere. Geef eten en drinken aan hen. Geef een thuis om te wonen aan die vluchtelingen. Geef uw bewaring voor allen die in oorlogsomstandigheden leven. O God van alle genade, we roepen uw naam aan over de nood die er is in Haiti, in Jemen, op zoveel andere plaatsen, ook daar waar uw kerk vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor uw volk Israël, Heer, hou ze vast en breng ze terug. Breng ze op Golgotha, omdat ze niemand zien dan Jezus alleen. Verheerlijk uw genade op alle plaatsen, niet alleen ver weg, maar ook heel dichtbij. We bidden voor de zieken in de gemeente en voor hen die de zieken omringen. U weet wat daartoe nodig is. We bidden voor eenzamen, voor alleenstaanden, voor mensen die geen helper hebben, die in het donker gaan, die klagen vroeger. Vroeger hoorde God, maar ik ben een worm, geen man. Heer, geef af te zien van het ons en niemand te zien dan Jezus alleen. Verheerlijk uw genade. We mogen onze gaven geven, ook voor de stichting Gaven, waar zorg besteed wordt aan zoveel vluchtelingen die in Nederland komen. Zoveel mensen die geen plek meer hebben. Van datgene wat u ons gegeven hebt, mogen wij geven. Zegen die gaven, Heren, en geef ons een barmhartig hart. Voor alles, voor onze naasten dichtbij en voor onze naasten ver weg. Ook voor de instandhouding van deze uw gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, geef ze hulp en bijstand. We bidden voor dominee van Maurik, zegen hem en stel hem tot de zegen. En laat zo'n gemeente als een lichtend licht en als een zoutend zout zijn, om ook door te geven wat ook vandaag gehoord is en gehoord mag worden. Breng gemeente dan vanavond opnieuw samen, tot de verheerlijking van uw naam en tot de komst van uw koninkrijk, waarin u alles zult zijn in allen. Hoor ons gebed, hoor onze dankzegging, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zal nu gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor de stichting Gaven. En de tweede is voor het kerkbeheer. Beide rondgaven harte in uw liefde aanbevolen. En daarna zingen we het psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, hoopt op de Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 3 en 4. Gemeente, bewaar dit woord en ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. En de Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Hij heeft geregistreerd, hè?
Oh, mooi.
En het was
er.